Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De loting van het Nederlands elftal op weg naar het WK. Welke groep krijgt Nederland op dat WK in Qatar? Dat is een van de vragen die we vandaag gaan bespreken in de AD Voetbal Podcast. We gaan een beetje vooruitblikken op de Eredivisie speelronde die voor ons ligt. En de Beneliga, die gaat dan toch niet door. En dat doen we vandaag allemaal vanuit Qatar bespreken met Maarten Wijfels. Maarten, het is 1 april hè, de voetbalpodcast. Dus die van 1 april. Dus ik dacht even beginnen met een paar historische 1 april grappen. Heb jij er eentje die gelijk te binnen schiet of niet?
Nou ja, er zal er wel een geweest zijn dat er een transfer of zo was. Of een club niet, of een club failliet ging of zo. Of...
Ja, en een logo. De Southampton heeft ooit aangekondigd het logo te gaan aanpakken in 2014. Met zo'n emoji hadden ze dan erin gezet. Of vanaf 2016, 2017 zou het logo dan vervangen worden met een emoji bovenaan. Dus die supporters dachten, wat doen ze nou? Dat kan helemaal niet. Dus dat was de 1 april grap van hun in 2016. En een andere 1 april grap die misschien de mensen in Rotterdam nog wel kunnen herinneren. In 2014 kregen de leden van de Kameraadjes, de juniorenclub, een e-mail dat de grasmat van Feyenoord nog beter zou worden gemaakt. Dat was al de beste met dank aan olifantenpoep. Dat zou een experiment zijn. en als zelfs Jordi Klaas zat in het complot. Die zei nog, ik vind het goed dat Feyenoord deze gedurfde stap durft te nemen. Goed voor het voetbal, een goede grasmat, daar begint het mee. Soms pakken 1 april grappen niet altijd goed uit, moet ik ook wel erbij zeggen. Want er is
Lenny Buijs.
Juist, daar wilde ik naartoe. Ja, 2019 Ja.
Precies, ja.
Die zei toen dat het trainingscomplex dramatisch was. En die zei dat vaste bezoekers van de trainingen, die moesten maar iets anders gaan doen. Dat konden ze niet helemaal waarderen in Groningen.
Nee. Precies, dat is hem lang nagedragen, volgens mij.
Niet heel handig, nee. Maar goed, ik ben benieuwd of er nog een 1 april grap in zit op deze 1 april vanuit de voetballerij. Alhoewel voetbal en 1 april vaak niet heel goed samengaan, volgens mij. Het gebeurt niet vaak.
Nee, nou.
Wie weet.
Volgende.
Hey, jij bent in Qatar. Wat heb je al gezien van Qatar op weg naar het WK? Wat is jouw eerste dag daar geweest?
Nou, ik moest me aanmelden, accrediteren voor het FIFA-congres en voor de loting zelf. Dus daar ben je dan natuurlijk even mee bezig, want dan moet je langs allerlei mannetjes die helemaal in pak, die je overal naartoe willen sturen en die van alles moeten zien en checken van je. Dus dat is 1. En 2, ik heb zelfs een rondje gemaakt naar het hotel waar Nederland zelf al gaat zitten. Het Regis Hotel. Het ligt pal aan het strand. En naar het trainingscomplex. En dat is bij de University van Qatar. Dus ze zitten... Dat is niet voor het eerst trouwens. In 2010, het WK in Zuid-Afrika, zat het Nederland zelf al op Wits University in Johannesburg. En dan gaan ze weer op een universiteitscomplex zitten. En daar heb ik even rondgekeken.
En hoe zijn de velden? Zijn die naar de smaak van Van Gaal, denk jij, of niet?
Ja, hij was er natuurlijk zelf niet bij, want dat hadden we een beetje gehoopt. Hè? Dat hij hier zelf rond zou lopen en dan zou zeggen van, dat kan beter of uitstekend. dat weten we even niet, maar ik zag wel dat, alle velden zijn hier goed. Je zit hier in een heel dorre klimaat, maar die velden zijn allemaal hartstikke groen. Dat was ook bij trainingskampen van de clubs in de winterstop, viel dat altijd op. En er staat ook een jacuzzi voor de spelers als ze van het trainingsveld afkomen. Dat staat zelfs nog in het in de kleedkamer op het trainingscomplex. Dus dat is geen reden om geen wereldkampioen te worden.
Nee, dat mogen duidelijk zijn. Gebruikt Danny Blind, want dat is de vervanger van Van Gaal natuurlijk, ook deze dagen om dit soort dingen even te bezoeken, te bekijken en nog te zien wat nog moet worden aangepast of kan?
Ja, nou ja, goed, om vooral ook een indruk te krijgen. Hè. Hoe lang duurt het om van het trainingscomplex naar het hotel te komen? Nou, er was een hele aardige man, een oud sportcoach uit Marokko. Die kwam ik toevallig op dat complex tegen. Ik was al bijna verdwaald toen ik die man zag en hem aansprak. En die zei, nou weet je, die zegt, ik ga jou even rondleiden. Dus die pakte een hele oude auto, die bijna uit elkaar viel. Maar die reed mij ook even over dat enorme complex en daarna ook nog naar het hotel. En ja, we klokten iets minder dan 10 minuten. En toen zei hij, het is nog druk op de weg. In november gaan de scholen dicht. De universiteit ligt stil. Dus dan kan het nog sneller. Dus ik denk dat Van Gaal daar wel tevreden over is.
En op de afstand vanaf dat complex naar de stadions, hoe ver moet Oranje ongeveer reizen voor wedstrijden?
Ja, dat kan op de fiets.
Is het allemaal zo dicht bij elkaar?
Ja, nou ja, gechargeerd gezegd. Maar je zit hier in een land, het is maar een kwart van de oppervlakte van Nederland. Dus je zit straks met 32 ploegen. Ja, de FIFA schijnt een beetje moeite te hebben om die allemaal inderdaad een complex te geven. Ja, dat het zo compact en klein is hier. En alleen in Doha heb je al ja, ik weet even niet uit mijn hoofd hoeveel stadions, maar dat viel mij in de winterstop ook op. Als je hier met Ajax of PSV was, dan ja, daar liggen meerdere stadions gewoon heel dicht bij elkaar.
Ja,
dus ja, het wordt, een heel, het wordt wel een apart toernooi, hè? Natuurlijk door alle kritiek die erop is. Maar ook, het is het kortste toernooi sinds 1978 in dagen. En ja, het is een toernooi wat ik zeg. Je kunt bijna op de fiets van wedstrijd naar wedstrijd. Dus er is geen enkele reistijd. Dat zal allemaal geen rol spelen.
Nee, de vraag is ook wel een beetje, is het natuurlijk genoeg onderdak? Want je zei het al, ze hebben moeite om die ploegen onder te brengen. Die komen ook niet met vijf man.
Nou ja, nee, maar wat ik hoorde, wat ik zelf eigenlijk wel een aantrekkelijke optie zou vinden om hier te zitten. Ze gaan hier een paar cruiseschepen voor de kust leggen. Daar kun je dan verblijven.
Als, oh, gewoon een cruiseschip en dan
als media. Ja. Ja. Dat zou ik wel een aantrekkelijke optie vinden eigenlijk.
Oké, okay, dus dat we een AD-cruiseschip voor de deur hebben liggen.
Zoiteens, ja.
Oh ja, ja. Vanaf een cruiseschip. Dat we een soort loveboot ervan maken, zolang het goed gaat bij de Oranje.
De loveboat, ja, precies.
Ik ben heel benieuwd.
Hey, alhoewel, je moet oppassen, hè, met One Love en zo. Ja, dat is die allemaal heel moeilijk.
Dat is ook weer waar, dat is ook weer waar. Hey, en dan de dag van vandaag, die brengt dus de loting. Deze aan het einde van de dag om 5:00. En tot vandaag zijn er dan nog allerlei plichtplegingen en dat soort zaken?
Ja, er zijn allemaal workshops waar de verschillende bondscoaches en zo aan deel kunnen nemen. Want gisteren kwamen we dan aan. Nee, woensdag nacht kom je dan aan. Je vliegt altijd zodanig dat je 's nachts in Qatar landt. Stond Arsène Wenger stond een paar rijen verderop bij de douane. En Luis Enrique zag ik ook, de coach van Spanje. Ja. Dus er zijn hier natuurlijk veel bondscoaches en die hebben allemaal workshops morgen. En dan is het inderdaad wachten op de loting waar Van Gaal dan dus ontbreekt. Hij was trouwens wel onderwerp van gesprek nog vandaag. Want een delegatie van de KNVB die woonde hier ook het FIFA-congres bij. En na afloop spraken ze met organisatie van het, of de organisator van het WK hier, het WK-comité. En aanleiding van natuurlijk de kritiek van Van Gaal. En ja, ze wilden de kou uit de lucht nemen. En het was wel grappig dat Gijs de Jong, de secretaris van generaal van de KNVB, die vertelde over dat gesprek. En die zei, ja, ongeveer het eerste wat die mensen zeiden was, ja, we know Louis, we know Louis. He, zo van, we weten wel hoe die een beetje praat. Dus ja, het was ook, het was niet een heel heet hangijzer.
Hebben ze het ook nog over Freek de Jonge gehad trouwens of niet? Waren ze daar nog een beetje bang voor de FIFA?
Ja, weet je wat wel grappig is, hè? Die commotie nu natuurlijk in Nederland, hè? Het WK verzet, dus en zo. Weet je waar het WK naartoe gaat als het niet in Qatar gehouden kan worden?
Nou?
Nou?
Nee, ik weet
dan gaat
niet.
Het terug naar Rusland. Oh. Naar de organisator van 4 jaar geleden. Dus Freek de Jonge, ja, succes. Als je het hier weg zou krijgen, dan gaan we naar Rusland.
En anders moet je dan weer terug naar Brazilië voor het WK.
Ja, dat weet ik niet, maar ik moet het credits in deze aan Arno Vermeulen van de NOS, want die had het opgezocht. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje een cynische speling van het lot.
Ja, zeker, ja. Een hele cynische speling van het lot, ja. Overigens, ja, de FIFA heeft trouwens ook bekend dat ze eigenlijk helemaal niet van plan waren om de 2 jaar een WK te organiseren. Ze hebben het alleen onderzocht.
Ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel, ze vertelden, de KNVB-delegatie vertelde ook hoe dat destijds was gegaan, dat het een soort, ja, er werd inderdaad dan aangekondigd, we gaan een onderzoek doen, maar wel zodanig dat zo van, wij zijn voor en we gaan eigenlijk net zo lang onderzoeken tot het gewoon doorgaat. Dus het was geen vrijblijvend onderzoek, maar ja, blijkbaar is het toch te veel kritiek. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe jij erover denkt, maar ik persoonlijk ben ook blij, want een WK, waar dan ook het gehouden wordt, het is gewoon iets speciaals en dat moet je niet om de 2 jaar doen. Nee. Die schaatskampioenschappen, ja, ik vind daar altijd zo'n enorme inflatie op zitten.
Ja, maar die hebben de Olympische Spelen natuurlijk. Ja, maar die hebben de Spelen natuurlijk, wat het grote doel is.
Die hebben
is,
de Spelen,
ja.
Nou precies. Oké, okay, nou, maar die houden ze dan toch ook niet om de 2 jaar? Nee. Dus lekker zo houden, prima.
Ja, maar is dat dan hetzelfde onderzoek dat ze gedaan hebben door met die mensen die daar zijn omgekomen bij de bouw van de stadions? Dat waren er ook maar 2, toch? Volgens de FIFA, geloof ik.
Ja. Ja, weet je, dat is natuurlijk hier, ja, ik ben hier ook even 1-2 dagen, dus ik ga hier niet een oordeel vellen over hoe het hier gaat of wat er wel of niet klopt van kritiek. Het enige wat mij opviel was dat de KNVB ook zei, hè, naar aanleiding van zo'n gesprek vandaag ook, zij praten toch ook met jonge mensen, jonge bestuurders en je merkt, zeggen zij, dat die mensen hebben ook in Amerika gestudeerd. Die bekijken de wereld toch anders dan de generaties hiervoor. En er is, zegt de bond, hè, echt wel bereidheid tot meer openheid, tot dialoog, tot verandering. Alleen moet je ze ook een beetje de ruimte geven om dat dan ook uit te voeren, die jongere generaties. En ja, ik ben geneigd te denken dat dat wel zo is, want je ziet natuurlijk overal op de wereld. De jonge Russen zijn ook anders dan de Russen die de oorlog hebben meegemaakt. Ja. Bij wijze van spreken.
Laten we maar eens kijken wat die loting gaat opleveren. Van Gaal had gezegd, het zal wel Qatar worden, want ik heb dat geluk aan mijn zeden. Is er iets als een groep des doods en een ideale groep voor Oranje?
Ja, ik heb er eens naar zitten kijken. Nou ja, ja, wat is ideaal? Kijk, Qatar zou denk ik wel ideaal zijn. Ik denk dat je, als we dan een groep des doods, je moet Portugal niet hebben uit groep 1, op pot 1. Ja, een land als Ghana, waarschijnlijk dat hele fysieke, dat moet je niet hebben. Qatar, Marokko, ja, kunnen ook Canada uit pot 4, daar zit geen historie. Cameroen zou ook nog wel leuk zijn, WK 2010 denk ik dan meteen terug, die derde wedstrijd. Ecuador, ja, hebben we ook niet echt een historie mee. En anders krijg je zo'n land een play-off winnaar, dat lijkt me ook niks. Nederland zelf vanmorgen dan lood tegen het pot 4 komt dan de winnaar van de play-off, die nog open staat van de UEFA. Schotland, Wales of Oekraïne. Maar wanneer dat gespeeld wordt, weet je niet. Nee. Ja, dat lijkt me niks. Nee. Meteen morgen 3 tegenstanders, bam, voorbereiden.
Duidelijkheid, helder. Hey, er kwam uit Nederland nog het bericht vandaag dat de Nederlandse clubs de stekker hebben getrokken uit de Beneliga. Ze hebben het serieus onderzocht.
Dat was al oud nieuws.
Oh echt, waar was dat oud nieuws?
Nee, ik snap wel dat het nu even dan officieel is, maar dat was al lang duidelijk dat het niet door zou gaan.
Ja.
Er is op een beetje vanuit België natuurlijk toch een... Club Brugge was heel erg voorstander. Die hebben dat toch een beetje proberen aanjagen, dat idee. Maar in Nederland, het was meteen duidelijk dat er eigenlijk niemand echt op zat te wachten. Ze hebben natuurlijk nog wel een beetje gekeken. Zou er dan een soort... Het werd nu gesproken van een soort alternatieve vorm dan. Het verrast mij totaal niet dat het nu definitief niet doorgaat.
Nou ja, we krijgen ook een nieuwe naam, hè, voor de Eredivisie, als ik het goed lees, de verklaring van de Eredivisie CV. Want ze zeggen, het Nederlands voetbal gaat nu verder met het verfijnen van het businessplan als een van de volgende stappen richting de realisatie van de NL League. Deze week in de NL League, PSV Ajax. Hè, dat wordt dan een beetje het verhaal zo.
Ja, je hebt al de Conference League.
Ja.
En de Europa League en dan krijgen we de NL League.
Nou ja, dat is de werktitel. Dus ergens willen ze toch die naam wat internationale neerzetten.
Ja, ja. Nou ja, ze zijn er natuurlijk mee bezig. Dus,
Maar ik vraag me dan af, wat zou dan het verfijnen van het businessplan betekenen? Want bedoel, dan moet je toch echt hopen dat er een land is in het buitenland die onze competities heel erg wil gaan uitzenden.
Ja, daar zijn natuurlijk allerlei ideeën wel over geweest hoor, maar... Ja. Ik heb ook nog een keer bij de, nu is Jan de Jonge, ECV, maar zijn voorganger, Matthijs Manders, die had daar ook wel ideeën over. Die zei dan ook de Indonesische markt, de markt in, of je misschien in Marokko, dat soort landen, of je daar nog iets kan doen. Keije had hij het ook over.
Dat het nou is. Hè?
We zijn bijna de zesde competitie natuurlijk van Europa. Dat,
dat is waar.
Dat is wel een... Wel iets waar je wat mee kunt waarschijnlijk.
Dan moeten ze deze zomer gaan verzilveren. Hè? Die positie van het Nederlands voetbal.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk moeilijker geworden door de uitschakeling van Ajax.
Dat is waar, dat is waar. In dit weekend gaat de Eredivisie weer hervat worden naar die interlandbreek. Wie van de twee kampioenskandidaten heeft nou een zwaarder wedstrijd op zaterdag? Is dat Ajax bij Groningen of is dat PSV bij Twente?
Zonder twijfel Ajax. Omdat die een aantal internationals hier hebben die WK-kwalificatie spelen. PSV heeft dat bijvoorbeeld met Gutierrez ook. Maar die hebben toch meer spelers die ook gewoon hebben kunnen rusten deze twee weken. Hè. Mario Götze, om maar eens iemand te noemen. Hè. Geen wedstrijden. Dus ik denk dat PSV daarmee wel iets in het voordeel is. Want ik herinner me, Ajax speelde voor de winterstop bij Heerenveen op een zaterdagmiddag.
Ja, tenminste ook al die jongens, ja.
En toen misten ze Anthony. Martinez zat op de bank toen.
Ja.
Even kijken. Ja, Tagliafico was er toen ook niet, maar Alvarez niet. En ja, dat is voor hun nu wel weer aan de orde. En ik ben echt wel benieuwd. Want dit is echt wel misschien wel de moeilijkste wedstrijd die nog resteert. AZ uit is ook een moeilijke, maar... Zo Groningen uit. Ja, Danny Buijs. Ik las een schitterend zinnetje van Aad de Mos deze week in de Voetbal International. Die zei, Danny Buijs moet solliciteren. Altijd lastig. Op zijn aads en staccato zinnetjes zette die even de wedstrijd neer. Ook vanuit Danny Buijs geredeneerd. Ja, die gaat dat dicht timmeren. Het kan zomaar een hele moeilijke wedstrijd worden. Ja, PSV in Twente is ook niet makkelijk. Alleen Twente, eigen publiek, ja, die spelen natuurlijk ook nog voor die... Twente kan ook nog zomaar derde worden.
Ja, klopt.
Sluit dat niet uit. Dus nou, Twente gaat niet aanvallen, maar die gaan in elk geval toch wel iets voor eigen publiek. Ik denk dat PSV daar iets meer ruimte gaat krijgen dan Ajax bij Groningen.
Ja, dan zijn eigenlijk op weg naar die eindstreep op 15 mei. Is dit een weekend waarvan je denkt, dit zou wel eens een weekend kunnen zijn van puntverlies en het weekend van 8 mei? Want dan is het inderdaad AZ uit en speelt PSV, speelt Feyenoord uit. Ajax speelt dus AZ uit. Dat zijn eigenlijk de twee cruciale weekenden op weg naar het einde van dit seizoen, lijkt het wel.
Ja, waarbij Ajax moet op de slotdag naar Vitesse en dan speelt PSV bij PEC Zwolle uit. Ja. Dat kan er ook nog één zijn. Het is nog heel ver en Ajax staat momenteel voor. Maar PSV is natuurlijk een keer bij PEC uit kampioen geworden. Ja, stel dat het daar nou om draait, dan zou dat ook wel een zekere symboliek in zich hebben.
Ja, 2016 was dat, hè? Ja, toen PSV in Zwolle speelde en Ajax met 1-1 gelijk speelde tegen de Graafschap. Daar was Sjaak Zwart geloof ik heel blij mee ook, hè? Over de Graafschap toen, over die wedstrijd.
Ja, precies. Het is wel zo, hè? Ajax ligt op pole position en die hebben verder niks meer... die hebben nog een bekerfinale waar ze zich prima op kunnen voorbereiden in die week. Zonder Europese verplichting. PSV heeft die wel. Ja, het wordt voor PSV wel heel lastig, denk ik, om het, om drie fronten te blijven spelen. Ja. Maar voorlopig doen ze het wel.
Ja, het is wel interessant, want we hebben nu een poll op de website staan en ook in de app, bij het artikel over het resterende programma. En daar waar tot voor kort bij dit soort polls, welke club wordt landskampioen, 70% of 80% zei Ajax en misschien 20% of 30% zei PSV, is het nu 60-40 ongeveer. Daar wordt nog de komende dagen natuurlijk veel meer op gestemd. Maar het is nu ongeveer 60-40. Dat zegt ook wel wat natuurlijk, hè? Dat niet iedereen zijn geld gelijk durft te zetten op Ajax nu.
Ja, het gaat bij Ajax natuurlijk ook over meer dan voetbal momenteel. Mm-hmm. Ook andere dingen spelen een rol. En de trainer die dan toch een gesprek voert bij Manchester United. Ik denk dat er zal geen Ajax-ziet het hem kwalijk nemen, want Ten Hag heeft die club veel gebracht. Het is toch iets wat toch ook kan afleiden in de eindfase van zo'n seizoen.
Ja,
kan.
Zeker. Onderin is natuurlijk ook nog rete spannend, hè? Willem II, Fortuna Sittard, Sparta, PEC Zwolle. Allemaal nog wedstrijden, ook onderling een beetje tegen elkaar. Dus dat ze de ploegen onderin een beetje gaan treffen. Ook dat is nog geen uitgemaakte zaak. Hè? Wie daar definitief gaat degraderen. Eigenlijk iedereen maakt daar nog kans om de dans te ontlopen.
Ja, en wat we in de podcast al eens hebben besproken. Prima dat er twee degradanten zijn. Want dat houdt meer ploegen daar onderin in die race onderin te blijven. Dus de spanning staat er bij meer clubs dan voorheen op. En... gooi maar een muntje op. Daar is volgens mij helemaal niets van te zeggen.
Nee, dat is een beetje, dat is het gek, hè? Daar is inderdaad helemaal niks van te zeggen, van wat daar gaat gebeuren de komende weken. Want dat is echt weekkoersen.
Ja, precies. En kijk, in zo'n einde van het seizoen. Ik heb het laatst voor PSV en Ajax dus op een rijtje gezet. Wat voor een, noem het randzaken die nog mee kunnen spelen. Ja, schorsingen natuurlijk ook, hè?
Ja.
Bij Ajax en PSV stonden 7 man op scherp. En nu die Anthony. Eigenlijk natuurlijk wel heel dom. Die pakte dan rood tegen Feyenoord. Maar die 2 gele kaarten. Dat betekent dat hij blijft op scherp staan.
Ja.
Dat is wel bij 1 gele kaart. Dan was hij inderdaad 1 wedstrijd schorsing en dan ben je klaar. Maar nu niet. Dus kan zomaar een rolletje gaan spelen. En dat zal onderin, daar heb ik het niet voor op een rijtje. Maar dat zal ongetwijfeld ook gelden. Dat je ineens je 2 centrale verdedigers mist. Of je centrumspits. Ja.
Ja. Hey, tot slot, deze week kwam nog een bericht. Jij bent van de vernieuwing. En jij vindt dingen die verrassend zijn, vind jij mooi. De Daily Mail kan ook wel een 1 april grap zijn. Dit bericht zet ik even als disclaimer erbij. Schreef daarover dat deze week dat scheidsrechters mogelijk vanaf komend seizoen mogen mee gaan trainen met clubs in de Premier League. Dus dan zou het kunnen zijn dat Danny Makkely inderdaad bij Ajax meetraint en Higler bij Feyenoord. Ik denk niet dat die heel met open arm worden ontvangen, maar goed, stel je voor. Het zou Ralf Rangnick heeft het voorgesteld, de trainer van United, op een trainersbijeenkomst.
Ja. Helemaal goed. Meteen invoeren. En want ik heb wel eens met Kevin Blom een keer een interview gehad. En toen kwam dat min of meer een beetje te sprake. Dat hij zei van scheidsrechters zijn ook echt wel meer dan 10 jaar geleden Hè, want er is natuurlijk nu meer, er is meer informatie beschikbaar. Social media, op internet. Die datagegevens bij clubs. Hè, de clubs doen meer aan data verzamelen. Dus voor scheidsrechters is er ook gewoon meer beschikbaar. En hij zegt, dat nemen we ook echt wel mee in onze wedstrijdvoorbereiding. En ik zou dat een prima stap vinden. Als, het werd natuurlijk het voorbeeld uitgegeven. Dan gaat Bas Nijhuis bij Roger Schmid mee trainen.
Ja.
Maar het versterkt ook toch het begrip voor elkaar. En, want scheidsrechter zijn is gewoon echt wel een hele moeilijke job, vind ik. En je hebt soms scheidsrechters of soms trainers die zijn wel heel onredelijk in hun commentaar. En ja, ik denk dat het wederzijds begrip ten goede komt. En meteen invoeren.
Ja, maar het kan natuurlijk ook zo zijn, want het heel makkelijk is als je partijtjes speelt 11 tegen 11 op de training, dat je gelijk een scheidsrechter hebt. Want nu is vaak de assistenttrainer de scheidsrechter aan de kop van Jut als die goed gaat. Maar dan heb je tenminste een eerlijke scheidsrechter. Heb je geen gedoe meer op het veld.
Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar dat is een uitstekende toevoeging.
Heel goed, nou.
Ik denk dat we gaan een plan schrijven hoe dat er volgend seizoen uit moet zien.
Nou, jij hebt al een paar plannen geschreven dit podcastseizoen, zeg.
Ja, hè?
Ja.
Ja, maar dat is... Er zijn nog veel meer dingen om over na te denken. Maar dit is wel een goeie.
Ja.
Ja, nee, ik zit er meteen even door te denken. En dan, maar wie sturen we dan waar naartoe? Hè? Want,
je moet gewoon elke week ergens anders trainen. Want dan heb je gelijk ook je voorlichting over overtredingen die je wil hebben. Dan kan je makkelijker napraten.
Ja, nee, dat klopt ook hoor. Maar Schmid bij PSV. Maar is er verder nog een scheidsrechter die echt aan een club gelinkt is van... daar is hij mee geclashed of daar geeft hij juist altijd de strafschop mee als hij thuis speelt.
Ja, Hiegler natuurlijk bij Feyenoord natuurlijk, hè? Die altijd strafschop tegen Feyenoord gaf, geloof ik. Dat was ook het verhaal waar Feyenoord mee liep.
Ja.
Dus dat soort dingen.
Dat was laatst natuurlijk weer in Alkmaar ook.
Ja, precies.
Ja, ja goed, ja, dat zeggen ze wel, maar...
Ja, we hebben in ieder geval, jij vindt het een goed idee. Mooi om dat nog even besproken te hebben. Dit weekend gewoon weer al het voetbal te zien en te volgen. Vergeet vooral niet je AD Go Alert aan te zetten als je van je favoriete club alles wilt volgen in de app. Krijg je gelijk een melding als jouw team scoort. Maarten, jij zit bij het balletje op weg naar de groepsfase. Maandag is er een nieuwe AD voetbalpodcast. Gaan we het hele weekend bespreken. En de loting van Oranje bij het WK, voor het WK van 2022. Dus dat allemaal komende maandag in de nieuwe AD voetbalpodcast. Maarten, mooi weekend. En tot komende week.
Jij ook. Doei, doei.
Wat een eer om hier te staan.
Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan kan ik niet naar kijken.
Dat stuurt elkaar dan op naar een heel bijzonder moment. En
huilen.
En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
30 jaar Bluff. Over de dam. De verhalen die je nog niet kent. Aan de hand van 10 songs. En de voetkust. Dit is de podcast Horizon. 30 jaar Bluff. Waaraan we verdwijnen. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast-app.